Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het nieuws, want ook vandaag hebben we weer een overvolle podcast. Het is zo'n dag, een beetje regen, af en toe een zonnetje. Het is niet warm, we moeten eraan wennen. Vanmorgen toen ik de hond uitliep om een uur of zes was het 13 graden, dat was koud. En nu is het rond de 20 graden en daar moet je toch aan wennen, want we hebben dat tijden niet gehad, eigenlijk vanaf april niet. Maar goed, het hoort bij de Israëlische winter, zullen we maar zeggen. Morgen wordt het alweer wat warmer, minder regen en het weekend, vrijdag en zaterdag, zou het prima weer worden. Dus daar kijken we dan maar naar uit. Ja, en dan eerst maar even COVID, want er is een lichte stijging in het aantal besmettingen. Er werden dinsdag 11.060 mensen getest, 1.464 bleken besmet te zijn. Dat is 13,24%, is toch wel hoog. In totaal, en dat is ook een stijging, zijn er nu 8.890 mensen met COVID besmet in het land. Dat is een lichte stijging ten opzichte van maandag. 99 liggen er ernstig ziek in het ziekenhuis. 30 van hen in kritieke toestand, zoals men dat noemt. En alle 30 aangesloten aan beademing. Er zijn weer een aantal mensen overleden als gevolg van COVID. Zodat het dodental nu staat op 11.804. Ja, en dan die aanslag gisteren in Ariel. Want het was een zware terreuraanslag, laten we dat zo maar zeggen. Er staat op Israël Nieuws van minuut tot minuut hoe de aanslag verliep. Het vreemde daarbij is dat de eerste bij het begin, om 9:30 was dat. Toen kwam die jonge Mohammed Murad Sami Souf. Die kwam naar het industrieterrein. Hij werkte daar, maar hij ging naar een gebied waar hij niets te zoeken had. Stak daarin op een van de twee veiligheids- of bewakers, laat ik het zo maar zeggen. De andere bewaker schoot in de lucht. En dat is heel raar. Die had hem gewoon dood moeten schieten. Of in ieder geval neer moeten schieten. Maar, zegt hij, er liepen mensen in de buurt, dus ik deed het niet. Nou, hij is nu, hij wordt ondervraagd door de IDF. Voorlopig kan hij even zijn werk niet uitvoeren. Want ook bij de IDF, zegt men, en bij de politie is natuurlijk wel een rare zaak. En dan, daarna ging hij naar het benzinestation, daar vlakbij. Stak een chauffeur dood. Je kan die film, als je het zou willen zien, het filmpje daarvan staat op, in dat artikel op israelnieuws.nl. Toen liep hij verder, stak een man die benzine stond te tanken dood. Jatte die auto en ging daarmee naar snelweg 5 toe. Daar reed hij in op een andere auto. De bestuurder daarvan kwam om het leven. Toen rende hij weg. Maar er waren een aantal soldaten die waren onderweg naar een herdenkingsbijeenkomst van iemand die een maand geleden was neergestoken, een Israëli. En die kende die man. En die soldaten die waren daar naartoe onderweg. Die waren off duty. Maar een soldaat in Israël heeft altijd zijn wapen bij zich. Dat hadden zij ook. Zij zagen wat er gebeurde. Stopten de auto. Sprongen eruit. En schoten de terrorist dood. Het filmpje lieten ze gisteravond op televisie zien. Ik vond het niet zo verstandig om te publiceren. Maar in ieder geval, dat is een hele toestand geworden. En dat gebeurde op de dag dat de Knesset werd ingezworen, de 25e Knesset. Daar kom ik zo meteen op terug. Er is nu een onderzoek gaande, niet alleen naar die ene bewaker. Maar ook, hoe kan het dat deze jongen ruim 20 minuten zijn gang kon gaan? Roept dat niet om meer gespecialiseerde bewakers of speciale veiligheidsagenten op zo'n industrieterrein? Want het is natuurlijk heel raar. Wat men gaat doen, men is er nog niet uit. Je kan niet overal soldaten of grenspolitie neerzetten. Dus er zal wel weinig veranderen eigenlijk. Ja, en dan de drie slachtoffers. Dat zijn drie vaders. En dat is verschrikkelijk. En zoals dat gaat in Israël, iemand die overlijdt, die wordt heel snel begraven binnen 24 uur. Nou, gisteravond werd Tamir Avigai begraven, 50 jaar oud. Vader van één zoon en vijf dochters. Dat was zeer emotioneel, echt waar. Hoe zou je je voelen als je vader 's morgens, of je man 's morgens naar zijn werk vertrekt en niet meer terugkomt? Michael Ladigin, 36 jaar, kwam uit Bat Yam, immigreerde 5 jaar geleden naar Israël, laat een vrouw en 2 kleine kinderen achter. De burgemeester van Bat Yam heeft gezegd, wij laten die vrouw en kinderen nooit, never in de steek. En dan Matti Ashkenazi, de vrachtwagenchauffeur. Hij distribueerde gasflessen van Amisragas. En dat was die man die stond te tanken bij dat benzinestation. Laat een vrouw en 3 kinderen achter en 2 kleinkinderen. Die wordt vandaag begraven. Het zijn trieste taferelen. Het is verschrikkelijk. Daar wen je nooit aan. Echt niet. En hopelijk wordt dat ooit anders. Eindigt dit op een gegeven ogenblik. Maar ja, dat zal nog wel heel lang duren. Want gisteren werd er in de loop van de middag, nadat het nieuws bekend werd, in Gaza feest gevierd. Er werd snoep rondgedeeld aan mensen op straat. Men had het grootste feest, want er waren weer 3 Joden dood. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen. De vrienden van meneer Arafat, of laat wat anders zeggen, de vrienden van mevrouw Kaag, die vierden ook feest. Die op de Westbank was het groot feest bij Islamic Jihad, bij Fatah. Ze hadden allemaal feest, want het was een heroïsche operatie, zeiden ze. De Palestijnse leiders, je kan dat op Twitter zien, ik heb hem geretweet. Die kwamen gisteravond bij elkaar om te vergaderen met eten erbij. En zeiden, het is legitiem om Joden te vermoorden. Dus ja, voorlopig zal er geen vrede komen. De IDF die zijn begonnen met voorbereidingen om het huis van die terrorist te slopen. Want ja, dat heeft hij toch niet meer nodig. Dan gaan zijn ouders maar ergens anders wonen. Ze hebben het huis in kaart gebracht. En dat zal binnenkort wel gesloopt worden. Daarnaast hebben ze ook weer een aantal terreurverdachten opgepakt, wapens in beslag genomen, M16's. Men blijft ermee bezig. Het filmpje is te zien op israelnieuws.nl. En in ander nieuws, de inflatie in Israël is met 0,5% gestegen in oktober. En van 4,6% naar 5,1%. Is natuurlijk nog lang niet zo hoog gelukkig als in Nederland. Maar ja, wat is er gestegen? Nou, groente en fruit, verse groente en fruit, zijn met 4,1% gestegen. Kleding en schoeisel met 4% gestegen. Voedingsmiddelen en transportprijzen gestegen met 0,6%. En woningonderhoud met 0,4%. De huizenprijzen die zijn er niet in opgenomen, dat zeg ik erbij. Maar die lieten in juli en augustus een stijging zien op jaarbasis van 19,8%. Die zijn nu wel weer aan het dalen, dat hebben jullie kunnen lezen. En anders moet je dat artikel even opzoeken op Israël Nieuws. Want de rente stijgt en men voelt er weinig voor om die krankzinnig hoge prijzen te betalen. Het valt niet meer op te brengen. Trouwens, hier in Israël krijg je geen 100% hypotheek. Je kan maximaal 60-65% krijgen bij een bank of financieringsinstelling. De rest moet je lenen van familie of andere leningen afsluiten om het bij elkaar te sprokkelen. Dus je kan wel nagaan, voor jonge echtparen, jonge stellen, is het haast niet meer op te brengen. En dan naar aanleiding van de Amerikaanse aankondiging gisteren, dat de FBI een onderzoek gaat doen naar de dood van die Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh, heeft premier Lapid een hele duidelijke verklaring afgegeven. En die zegt heel simpel: onze soldaten zullen nooit, never worden onderzocht door de FBI of door welk ander land of andere entiteit dan ook. Hoe vriendelijk ze ook met ons mogen zijn, wij staan dat niet toe. De FBI, zegt Lapid, is een moreel en ethisch leger. IDF-soldaten en hun commandanten verdedigen de staat Israël. En de FBI, of de IDF, heeft heel grondig onderzoek gedaan naar die gebeurtenis. En men kwam er niet uit. En dan is het niet aan de FBI om daar een onderzoek naar te doen. Daar willen ze natuurlijk de Palestijnen weer mee te vriend houden, want die stonden weer te juichen. Maar in ieder geval, hij was duidelijk. En wie ook duidelijk was, gisteren president Herzog bij de opening van de 25e Knesset. Die zei heel duidelijk in zijn toespraak, die in zijn geheel op israelnieuws.nl staat: hou op met dat gekibbel. Ga eens aan het werk. Dat is wat de inwoners van Israël nu willen zien. Men heeft genoeg van dat gekibbel, dat gebekvecht wat jullie als politici doen. Ga aan het werk. En daar was hij heel duidelijk in. Ik vond het prima. Ga het even lezen op Israël Nieuws. Waar je ook kan zien een video dat de commandant van het Amerikaanse centrale commando opnieuw de IDF heeft bezocht. Het US Central Command, oftewel CENTCOM. Daar is generaal Michael Kurilla de baas. Die was al eerder in april hier, net nadat hij in functie was geweest. En die is nu dinsdag in Israël geweest. Hij is er vandaag nog, als ik het goed heb. Hij is naar de Libanese grens gegaan. Dat wou hij zien. Hij is naar een luchtmachtbasis geweest. Hij heeft uitleg gekregen. Hij is in het noorden het een en ander gaan bekijken hoe de veiligheid van Israël wordt gehandhaafd. Je kan die video zien op israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen welke Israëlische bank de meeste rente voor je geld geeft. Ik vond het eens tijd om dat eens een keer erop te zetten. Ik heb het even uitgezocht. Was niet zo moeilijk. De beste rente krijg je bij de Bank van Jeruzalem, Bank of Jerusalem. De slechtste rente wordt aangeboden door Yahav. Alle andere banken zitten daar een beetje tussenin eigenlijk. Dan weten jullie dat ook weer eigenlijk. Is toch wel eens makkelijk als je dat weet. En dan, politiek. Laten we daar maar even mee beginnen, want de soap of zagen, zoals je het wil noemen, is nog lang niet afgelopen. Gisteren nadat de Knesset was ingezworen, zei Netanyahu tegen Smotrich: sorry, maar jij wordt geen minister van Defensie, want er zijn te veel bezwaren uit Amerika. Nou, Smotrich des duivels, want hij accepteert dat niet. En hij zegt, ik word minister van Defensie. Nee, zegt Netanyahu, dat word jij niet. De Likud heeft voor vandaag alle gesprekken met Smotrich, zijn partij, de Nationale Religieuze Partij, en Ben-Gvir afgezegd. Want men zegt, wij gaan wat anders doen. Althans, volgens de Israëlische of de Hebreeuwse pers. In de Hebreeuwse pers staat namelijk dat de Likud de laatste paar dagen geheime onderhandelingen zou voeren met Yesh Atid van Lapid en de Nationale Eenheidspartij van Benny Gantz. Nou hebben al die twee partijen gezegd nooit, never met een regering met Netanyahu aan het hoofd te gaan zitten. Maar het zou zomaar eens kunnen dat ze zeggen, in het landsbelang verbreken wij onze belofte. Ik weet het niet, het is mogelijk. Het zou dan betekenen dat Ben-Gvir en Smotrich buitenspel staan. Dat zou het beste zijn, ook naar Amerika toe. Want ja, we moeten geen bonje met Amerika hebben. Want dan zijn de piepers of de rapen gaar natuurlijk. Dat kunnen we niet hebben. Likud ontkent het, maar het staat in te veel Hebreeuwse kranten. In Mariv, in Yedioth Ahronot. Het staat op websites van Israëlische nieuwszenders. Het is een gerucht, maar vaak is er een grond van waarheid in geruchten. Dan zijn alle problemen gelijk opgelost. Als dan ook nog Netanyahu zichzelf buitenspel zou zetten, wat hij niet doet natuurlijk. Maar dan zijn we helemaal klaar, dan hebben we helemaal geen problemen meer. Want er zijn ook binnen de Likud een aantal morrende Likud-leden. Die vinden het nu wel eens tijd, zoals Katz en Barkat en Amsalem, om een belangrijke ministerspost te krijgen. Die zeggen dat ga je niet aan extreemrechtse figuren geven. En hun partijen die geef je nou eens een keer aan ons. Maar ja, Netanyahu, die bepaalt, althans, eerst bepaalt Sarah samen met Yair. En dan mag Netanyahu het verder gaan uitvoeren. Er is nog iets raars aan de gang. De man die de coalitiegesprekken voert namens Ben-Gvir, meneer Hanamel Dorfman, dat is een juridisch adviseur die geld inzamelt voor Joodse terreurveroordeelden. Dat zijn die settlers, de heel top jeugd. Die wordt dan gearresteerd, die vallen Palestijnen aan, die vernielen olijfboomgaarden, worden opgepakt en die moeten verdediging hebben. Nou, daar zorgt deze advocaat dan voor. Maar die vertegenwoordigt ook Ben-Gvir in de gesprekken met Netanyahu. Ik denk niet dat Netanyahu daar blij mee is. Dat denk ik gewoon niet. Channel 13 kwam hier mee. De man schijnt er nogal trots op te zijn, die advocaat, want die heeft $43.000 verleden jaar ingezameld om een aantal terreurveroordeelden, Joodse terreurveroordeelden, te kunnen verdedigen. Rare zaken zijn dat. Ik kan daar niet aan wennen. En ik denk dat de meeste mensen daar niet aan kunnen wennen. En een heleboel Israëli's die ik spreek, die zijn dat gezeur met die Ben-Gvir en Smotrich eigenlijk spuug en spuug zat. Maar goed, het is voorlopig nog niet afgelopen, de zagen. We kunnen er nog even van genieten. Er zal vandaag en morgen wel weer een nieuw hoofdstuk of meerdere hoofdstukken komen. Never a dull moment. En er zijn de twee Israëlische bedrijven die een innovatieprogramma in Abu Dhabi daaraan gaan meedoen. Dat is een innovatieprogramma van $545 miljoen. Sorry. En Oude Kraut en de fintech company Liquidity Group, die gaan kantoren openen in Abu Dhabi. Hartstikke mooi. En zo zie je maar, alles, het wordt steeds normaler. En er zullen wel meer Israëlische bedrijven aan mee gaan doen. In ander nieuws heeft Ivanka Trump volgens Times of Israel gezegd dat ze klaar is met politiek. Ze vindt het prima dat haar vader zich weer verkiesbaar heeft gesteld. Maar zegt ze, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ben er klaar mee. Ik geef de prioriteit. Ik zou daar helemaal van gaan stotteren, zeg. Ik geef de prioriteit aan mijn kinderen en mijn privéleven. En Jared Kushner, haar man, Die is lekker met de business bezig. Daar verdient hij meer dan genoeg. En die is er ook klaar mee. En dan Ben & Jerry. Die zijn woest op hun moederbedrijf Unilever. Jawel. Want Unilever heeft Ben & Jerry voor Israël losgeweekt. En doet dat nu zelf. En staat toe dat in nederzettingen op de Westbank en in Oost-Jeruzalem, waar Palestijnen wonen, of Arabieren wonen, daar mag Ben & Jerry verkocht worden. Nou, dat vindt Ben & Jerry in Amerika helemaal niks. Die is woest en die sleept Unilever weer voor de rechtbank. Ze gaan hun gang maar, zullen we zeggen. En dan is er in Amerika een ambitieus plan in de maak, die Israël ziet als het hart van de medische toeleveringsketen in het Midden-Oosten naar de VS toe. Dat heeft te maken met de Abraham-akkoorden. Dat maakt het allemaal mogelijk. En daar zou dus een regionaal FDA-kantoor in Israël komen. Daar kunnen bedrijven dan hun medicijnen laten testen. Of dat nou bedrijven uit Israël of uit de Emiraten zijn of uit andere landen, maakt niet uit. Die kunnen dan daar getest worden. En als de FDA in Israël het goedkeurt, dan kunnen ze naar Amerika geëxporteerd worden. Dat is een lucratieve markt, lucratiever dan Israël. En dat zou natuurlijk hartstikke goed zijn als dat... lucratiever dan Europa, sorry. En dat zou natuurlijk hartstikke goed zijn als dat op deze manier van de grond komt. Men is nu samen met wetgevers in Amerika en Israël om dit hele plan uit te werken en op te zetten... En het maakt Amerika ook minder afhankelijk van de toeleveringsketen uit China. En dat is weer een prioriteit van de Republikeinen die dat willen. Lees het in The Times of Israel. En niet dat het belangrijk is hoor, maar ja, het is toch altijd leuk om te weten. Wat zijn de belangrijkste wachtwoorden die Israëli's gebruiken? Is dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, wat het in 2021 was? Nee. Het is voor dit jaar SHA-256. Dat is het meest gebruikte wachtwoord. Daarna komt SHA-2562. En daarna komen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3... enzovoorts, enzovoorts. Lees het in de Jerusalem Post. Kan dat dan niet meer gehackt worden? Natuurlijk kan dat gehackt worden. Helemaal nu ze dus door de Jerusalem Post online zijn gezet. En waar eerst sprake van was, een paar dagen geleden, dat was nogal groot nieuws, van nou, Qatar staat toe dat er rechtstreeks de vluchten komen voor dat wereldkampioenschap voetbal van Israël naar Qatar. Het blijkt dat er geen enkele luchtvaartmaatschappij bereid is om die vluchten uit te gaan voeren. Niemand heeft zich aangemeld. Hoe moeten dan Israëli's naar Qatar toe? Want er gaan er zo'n 10.000 Israëli's hebben kaartjes gekocht om naar Qatar te gaan. Nou, het Cypriotische TUS Airways, die heeft een oplossing. Die gaat die vluchten uitvoeren. Dan ga je eerst van Tel Aviv naar Larnaca. Dat noemt men een diplomatieke tussenstop. Dat betekent dat het vliegtuig een paar minuten op de landingsbaan blijft wachten. En na een paar minuten start hij weer en vliegt hij naar Qatar. Hoe vind je die oplossing? Ik vind hem wel apart eigenlijk. Kan je toch met een kleine omweg, ik denk dat het een half uur 40 minuten langer is, kan je naar vanuit Tel Aviv naar Qatar vliegen. Want in ieder geval 10.000 hebben kaartjes gekocht en men verwacht dat nog eens een keer 10.000 Israëli's kaartjes zullen kopen. Als het wat spannender wordt. Ze zitten hier in Israël niet met de problemen wat je in Nederland hoort. Ik had gisteravond even de Nederlandse radio op aanstaan. En hoor je het nieuws van 5 en 6 uur. En dan hoor je die nieuwsprogramma's. En daar had men het over Qatar. Dat is niet zo populair. Vanwege alle doden die er gevallen zijn. En met de bouw van die stadions. En de wijze waarop men met mensen omgaat. Ja, sorry, dan had je als Nederlands elftal gewoon niet mee moeten doen. Dan moet je consequent zijn. Maar dan moet je niet gaan zeggen van... ja, het Nederlands elftal zit er wel, maar we moeten niet gaan kijken. Dat kan dan ook weer niet. Hier in Israël hoor je daar weinig over eigenlijk. Ik kom het eigenlijk niet in het nieuws tegen. Dus een beetje hypocriet in Nederland. Ja, laat ik het maar wel zeggen. Goed, dat was het zo'n beetje voor vandaag. Ik zie dat ik toch weer 26 minuten... vol heb gepraat. Het blijven lange podcasten. Morgen trouwens heb ik weer de podcast met Esther Voet van het NIW. We weten de onderwerpen al. Het wordt een hele lange podcast. Minstens 50 minuten. Bereid je er maar op voor. Maar ik ga vanavond de keukentafel even schoonmaken. Ik zal morgenochtend verse koffie zetten. En dan zijn jullie allemaal uitgenodigd om aan die keukentafel van Esther en mij te komen zitten. En dan gaan we alles doornemen, want we hebben een lijst met onderwerpen al afgesproken, Esther en ik. Dat wordt weer een hele leuke podcast. Goed, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen nog een fijne voortzetting van deze woensdag, de 16e november. Ik ben er morgen weer, samen met Esther. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.